Goedemorgen allemaal. Lang geleden, in ieder geval, dat ik gepreekt heb. En, goed om jullie weer te zien. Het was voor mij weer een hele puzzel om preek samen te stellen, maar ik heb er echt van genoten. Ik ga ook iets doen wat ik nog niet eerder gedaan heb. Ik heb namelijk de geschiedenis van de Thessalonicenzen onderzocht. Normaal doet Ruben dat, of Felix. In ieder geval verwacht ik dat de jongens dat doen. Maar Ruben had het de vorige keer had hij het niet gedaan en deze keer heb ik het op me genomen. Aankomend weekend spreekt ook Dirk Lemmens op het gemeenteweekend. En die zal daar enkele preken houden over de brief van de Thessalonicenzen. Of aan de Thessalonicenzen. En als je het nog niet opgegeven hebt, zeker doen. Past genoeg mensen in de schuur. En sorry? Nee, je hoeft je niet op te geven. Nee. Dank je. En alle hadden iets, inderdaad. Dank je. De kaart, Stan, kan die online? Dit is de tweede zendingsreis van Paulus. En de brief aan de Thessalonicenzen komt uiteindelijk voort uit de reis die hij gemaakt heeft. In Handelingen 15, als iedereen zijn Bijbel bij heeft, als je hem niet bij hebt, dan misschien staat hij op je telefoon. Maar daar kunnen we lezen dat Paulus in het begin nog met Barnabas optrok. En ze samen met Silas en Johannes, ook wel Marcus genoemd, verbleven in Antiochië. Maar na een verschil van inzicht scheidden uiteindelijk toch hun wegen. En ging Paulus met Silas op weg en reisde door Syrië en Cilicië. Dat is hier rechts. Gingen ze uit Jeruzalem, waren ze in Antiochië en vertrokken ze vervolgens verder. Uiteindelijk kwamen ze in Derbe en Lystra aan, dat is hier. Kijk maar mee op de kaart. En ontmoetten ze daar Timotheus, van wie een goed getuigenis werd gegeven. En die nam hij uiteindelijk dan ook mee. En terwijl ze diverse steden langsreisden, staat in Handelingen 16 vers 4, brachten zij de bepalingen, de dogma's over. Nu is dat voor sommigen misschien een heel vervelend woord, een dogma. Dat je denkt, ah, dogmatisch. Maar zo verkeerd was het nog niet. Want ze brachten de bepalingen en de regels over waarvan de apostelen, die ook met Jezus geweest waren, dachten, dit is goed om ons daaraan te houden. Nou, iets waar wat we vandaag de dag als oudste ook proberen te doen hier in de gemeente. En wat we natuurlijk zelf ook proberen uit te leven. Vervolgens lees je in Handelingen 16 vers 6, dat terwijl ze aan het reizen waren door het land van Galatië, dat is hier, dat ze werden verhinderd door de Heilige Geest om in Azië het woord te spreken. Bizar eigenlijk om te beseffen dat je iets goeds aan het doen bent, dat je voor de Heer onderweg bent, dat je het evangelie verkondigt en dat je tegen wordt gehouden. Zo slecht was het toch niet om in Azië dan het woord te brengen, zou je zeggen. Nee, maar toen ze verder reizen naar Mysië, dat staat er dan niet op, zie ik. Dat is ook ergens hier. Toen werden ze weer tegengehouden. En probeerden ze naar Bithynië te reizen en stond de geest hun dat ook niet toe. Maar ze waren in ieder geval in beweging. Als jij verlangt naar leiding in je leven, dan is het misschien de tijd om in beweging te komen. Ik kan me nog herinneren van mezelf dat ik heel lang vast heb gezeten en dat op de duur continu verschillende mensen naar me toe kwamen. Ja, Jos, maar een auto die stilstaat is moeilijk te sturen. En dan kwamen verschillende mensen kwamen dat steeds zeggen. En uiteindelijk landde het ook in mijn hoofd dat ik dacht, oh ja, ik moet in beweging komen. Hoe eng dat soms ook is. Maar als je leiding van de Heer zoekt, kom in beweging. Uiteindelijk kwamen ze in Troas, hier, en kreeg Paulus een visioen van iemand uit Macedonië die vroeg, kom over en help ons. En gelijk gingen ze er naartoe. Ze aarzelden niet, ze gingen daar niet eerst nog even over nadenken. Nee, ze gingen gelijk over naar Macedonië en kwamen ze daar aan in Europa. Ze reisden gelijk door naar Filippi, de eerste stad. Dat kun je lezen in 16 vers 12. En vandaag gingen zij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En daar verbleven ze een aantal dagen in die stad. Ze verkondigden het evangelie. En dat vind ik zo treffend. Dan staat er in Handelingen 16, vers 14. Een zekere vrouw van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende luisterde naar ons en de Heere opende haar hart. Als jij vandaag van de Heer wil horen wat hij tot jou te zeggen heeft, vraag hem dan om je hart te openen. Dat wil hij doen. Uiteindelijk bevrijdde ze daar een vrouw van een waarzeggende geest die de hele dag achter Paulus aanliep en zei van dit zijn de mensen die verkondigen over de levende God en die vertellen over de weg van het hel. Paulus gooide, om het zo te zeggen, de geest eruit. Alleen dat werd niet echt in dank afgenomen door de eigenaar van die slavin, want uiteindelijk werden ze in de gevangenis gezet. En dan komen ze de gevangenis uit en dan starten we met lezen in hoofdstuk 17 van Handelingen. En ze namen de weg door Amphipolis en Apollonia, vers 1, en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. Thessalonica was een welvarende stad en een havenstad. En overal waar welvaart was, waar economie was, waar handel was, het lag ook een Romeinse route lag er ook langs, daar waren Joden. En waar Joden waren, hadden ze al snel hun eigen synagoge. Daar zijn ze uiteindelijk, vers 3, hij opende met hun de schriften, of vers 2, hij was gewoonte om naar hen naar binnen te gaan. Waarom? Paulus koos ervoor om eerst voor de Jood te gaan en dan pas voor de Griek. En hier ging hij ook eerst de synagoge naar binnen. Hij sprak 3 sabbatten lang, moet je nagaan, hij is er maar 3 weken geweest. En opende de schriften, zette voor hen uiteen dat Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus de Christus is, die ik, zo zei hij, u verkondigt. En sommigen van hen raakten overtuigd, vers 4, en sloten zich bij Paulus en Silas aan. En van de godvrezende Grieken een grote menigte en van de vooraanstaande vrouwen niet weinig. Godvrezende Grieken waren mensen die erkenden dat God God was, maar ze wilden eigenlijk geen Jood worden. Ze wilden niet voldoen aan alle regels, alle bepalingen die ze toen moesten naleven. Ze wilden wel God dienen, maar toen ze uiteindelijk hoorden dat ze zonder regels van de Joden ook tot God konden naderen, kwamen ze tot bekering en volgden ze de Heer Jezus. Helaas is dat vandaag de dag soms nog niet veel veranderd. Als wij ook als kerken soms zoveel regels op mensen kunnen leggen, terwijl de mensen de Heer Jezus wel willen volgen. Nou, als je het idee hebt dat wij dat soms als gemeente wel eens doen, dat er iets is wat buiten de genade van Christus omgaat, dan hoop ik dat je ons daarop aanspreekt. Want alleen door, hebben we net gezongen, door het bloed van de Heer Jezus is de redding mogelijk. En dat is door geloof wat hij ons geeft. Vers 6, wil ik even naartoe gaan, Handelingen 17, vers 6. Daar staat, deze mensen hebben de wereld in rep en roer gebracht. Dat zal van je gezegd worden. De Joden werden zo jaloers, ze raakten hun publiek kwijt in de synagoge. En uiteindelijk moesten ze weer vluchten. Eerst had hij in de gevangenis gezeten, vervolgens moesten ze weer vluchten. En dan in vers 10 staat dat ze Paulus 's nachts naar Berea gestuurd hebben. Aangekomen in Berea waren de Joden welwillend om te luisteren naar het woord van God. En zij onderzochten dagelijks de schriften of die dingen ook zo waren die Paulus daar verkondigde. Hoe vaak, vroeg me af bij mezelf, en ook vraag ik ook aan jullie, hoe vaak doen wij dat nog? Misschien sta ik hier wel dingen te verkondigen die helemaal niet kloppen. Zou zomaar kunnen. Ik hoop het niet, want dan hoop ik dat de Heer mij gelijk hier weghaalt. Maar of nemen we dus niet klakkeloos aan wat iedereen zomaar zegt? En ga je zelf je Bijbel in om te lezen, Heer, is dit echt waar wat die persoon zegt? Spreekt u tot ons? Jezus zegt dat in de laatste dagen vele valse profeten zullen opstaan. Wat is dan nog waarheid en wie kan dat onderscheiden? Dat kun je onderscheiden door echt zijn woord ernaast te leggen. Uiteindelijk waren de Joden uit Thessalonica, moet je nagaan, die Paulus vervolgde daar en de gemeente vervolgde, zo jaloers dat ze zelfs naar Berea kwamen en reisden en de menigte in verwarring brachten. Ze zeiden van oké, Paulus heeft hier de wereld en rep en roer gebracht, maar nu is hij dat in Berea ook aan het doen. En ze gingen ook naar Berea om Paulus daar te vervolgen. En nu is er natuurlijk maar één verdeler, dat is Satan. Maar hij kan wel mensen gebruiken om te verdelen. Om verdeeldheid te zaaien. Hoe is dat voor u? Hoe is dat voor ons als gemeente? Ben jij iemand die bijeenbrengt? Of ben jij iemand die verdeling zaait? Ook in onze gemeente. Als het dat laatste is, als je verdeling zaait of als je het lastig vindt, dan hopen we dat je daarmee wil breken. Want we willen graag een gemeente zijn die met elkaar de Heer Jezus wil zoeken en die elkaar wil opbouwen. Nou, uiteindelijk in Berea werd Paulus weer weggestuurd. Maar Timotheus en Silas bleven achter. Ze kregen uiteindelijk wel de vraag om zich zo snel mogelijk bij Paulus te voegen. En Paulus ging naar Stan. naar Athene. Dus hier uit Berea naar Athene. Daar in Athene werd hij, staat in vers 32. Daar ging hij bij de welgestelde mensen, bij de hele slimme mensen, ging hij het gesprek aan. En toen zij nu over de opstanding van de doding hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, we zullen u hierover nog wel eens horen. En Paulus is uiteindelijk uit hun midden weggegaan naar Korinthe. Waar hij uiteindelijk ook weer vergezeld werd door Silas en Timotheus. Hier in Korinthe ontvangt hij uiteindelijk, en dan gaan we zo lezen uit de brief van Thessalonicenzen, ontvangt hij het bericht dat de gemeente in Thessalonica dwars door verdrukking van deze jonge gemeente heen stand houdt en vol is van geloof, hoop en liefde. Dat is echt een bemoediging. Hij wilde er uiteindelijk naartoe gaan, maar er staat in 1 Thessalonicenzen 2, vers 17 en 18 dat Satan het hem verhinderde. Dus uiteindelijk heeft hij een brief geschreven. Ik wil nog één stuk met jullie lezen uit 1 Korinthe 2, vers 3 en 4. Want dan zie je hoe Paulus uiteindelijk aangekomen is in Korinthe. 1 Korinthe 2. En laten we maar doen vanaf vers 1. En ik, broeders, toen ik bij u aankwam, moet je nagaan, dan heeft hij al die dingen meegemaakt. In Thessalonica, in Berea. En er staat, broeders, toen ik bij u aankwam, ben ik niet gekomen om met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan, vers 5, in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Bizar, hè? Het heeft hem niet in de koude kleren gezet, al de dingen die hij meegemaakt heeft. Maar wat voor God uiteindelijk wel een moment is om zijn genade te kunnen laten zien. Iets wat Ruben in de eerste, in de kick-off van de brief van Thessalonicenzen ook al noemde. Dat de Heer mogelijkheden zoekt om zijn genade te betonen. Om zijn kracht te laten zien. En bijzonder om dan te horen dat de gemeente waar hij maar 3 weken geweest is, zo gezond lijkt te zijn. Want als je uiteindelijk kijkt in Openbaringen, er waren 7 gemeentes die een brief kregen. Maar deze gemeente heeft geen brief gekregen. Bijzonder. Ook in die andere gemeentes ging het goed, maar, en dan wist de engel, de Heer, wist altijd wel iets aan te wijzen. Maar in de brief van Thessalonicenzen hebben geen brief ontvangen. Terwijl Paulus maar 3 weken daar geweest is. Waar zulke goede verhalen werden gehoord in de omgeving. Het lijkt erop dat deze gemeente zelfs het eerste onderwijs met betrekking tot Christus niet alleen heeft gehoord, maar ook in de praktijk heeft gebracht. Als je dat leest in Hebreeën 6... Er staat bekering van dode werken, geloof in God, de leer van doop en handoplegging en de opstanding van de doden en het eeuwige oordeel. Dat zijn de eerste dingen. Daar zijn ze mee bezig geweest en dat hebben ze ernstig tot zich genomen. Er ging een luid getuigenis van hen uit. Nou, laten we de brief nu met elkaar beginnen te lezen. En dat is 1 Thessalonicenzen 1. Waarbij ik zal inzoomen op enkele versen om te zien wat wij als gemeente en jij misschien ook wel persoonlijk hiervan kan leren. Paulus en Silvanus, 1 Thessalonicenzen 1 vers 1, en Timotheus aan de gemeente van Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn te willen van u. En ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest. Zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij daar iets van zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. In vers 6 staat geschreven dat ze ondanks de verdrukking het woord hebben aangenomen met veel blijdschap. Ze hebben het woord dus niet alleen gehoord, maar ook aangenomen als blijdschap, als waarheid. Hoe vaak, en misschien hoor je dat ook wel aan de mensen die kinderen hebben, maar hoor ik ouders niet zeggen tegen hun kinderen, heb je me gehoord? Misschien weten de kinderen die hier zitten dat wel, als ze hun moeder of vader dat wel eens horen zeggen, heb je me gehoord? En dan hoor je vaak terug, ja. Maar dan spreken ze nog de waarheid ook. Dan hebben ze je misschien wel gehoord, maar de vraag is of ze ook luisteren naar wat je te zeggen hebt. En als we kijken naar een voetbalclub in Rotterdam, Feyenoord, dan zingen ze daar, hebben ze een clublied. En dan zingen ze geen woorden, maar daden, inderdaad. En zo werd de gemeente in Thessalonicenzen stond bekend. Geen woorden, maar daden. Het waren niet mensen van alleen maar woorden. Ze hadden het woord aangenomen. Ze hadden er niet alleen naar gehoord, niet naar geluisterd, maar ze zijn uiteindelijk in beweging gekomen. In Romeinen 10 vers 17 staat dat het geloof uit het horen is en het horen uit het woord van God. Om tot geloof te komen is dus het spreken van het woord belangrijkst. Maar als het niet gepaard gaat uiteindelijk met daden, dan is het geloof dood, zegt Jacobus. Want het geloof zonder de werken is dood. Dus als je kijkt naar je eigen leven, heb je dan een levend geloof? Geloof je dan echt wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft? Of zeg je, oké, daar kan nog wel wat meer leven in komen. Echt geloof wordt namelijk gezien. Dat blijft niet bij woorden, maar gaat gepaard met goede werken die God van tevoren heeft voorbereid. Dat zijn geen dode werken, maar dat zijn uiteindelijk zijn werken. Twee weken geleden hoorden we dat de Heer mogelijkheden zoekt om zijn genade te betonen, zoals ik net zei. Hij wil zichzelf bekendmaken, zodat wij niet op de voorgrond komen te staan, maar dat hij centraal staat, dat hij op de voorgrond staat en dat het om hem gaat. De Geest is gekomen om Christus te verheerlijken. Dat is kenmerkend voor het werk van de Geest. Het verschil met werken uit het geloof of werken uit het vlees zit hem uiteindelijk in de vrucht, het eindresultaat. Krijgt Jezus de eer? Staat hij centraal? Of sta je zelf nog centraal en komen de schijnwerpers op jou te staan? In de taak die je misschien doet, misschien ook wel in de gemeente. Ik heb me dat tijdens de voorbereiding ook afgevraagd. Ben ik hier oudste voor mezelf? Of dien ik de Heer? Is dit echt een werk wat de Heer van mij vraagt? Want soms kan een taak kan heel goed lijken. Maar is dat dan de taak die de Heer van jou vraagt te doen? Ben ik bezig met de eer van mensen? Of ben ik bezig met uiteindelijk de eer van God? De gemeente Thessalonica stond bekend om werken van het geloof, werken uit het geloof. Ze waren er zo van overtuigd dat hetgeen wat ze deden, dat het ook hetgeen was wat ze zouden moeten doen. Het woord dat er namelijk voor geloof staat, is het woord, als ik het goed uitspreek, pistis. Overtuiging betekent dat. Paulus en de andere twee broeders hadden zo'n ingang gekregen in deze mensen, als we lezen in vers 9, dat de mensen ervan overtuigd zijn geraakt van de waarheid van Gods woord. Dat ze het uiteindelijk ook in de praktijk brachten. En niet zomaar. Dit was een gemeente die zo verdrukt werd, vers 6, maar dat maakte ze uiteindelijk toch niet uit. Want ze hadden iets ontvangen waarvan ze zo overtuigd waren, dit is de waarheid, hier gaan we voor. Alsnog namen ze het woord met blijdschap aan en werkten ze het uit in hun levens. Ze beseften waarvan ze gered waren en leefden nu voor het aangezicht van God. Dat zie je ook staan in vers 3. Daar staat geloof, hoop en liefde en uiteindelijk voor het aangezicht van onze God en Vader. Zelfs in de wijde omtrek werd dit bekend dat ze zich bekeerden van hun afgoden tot God en ernst maakten met het leven uit het woord van God. Ook in ons leven zul je zien, en ik zie ze rondom mij heen, dat de personen die beseft, die ervan overtuigd is dat hij voor Gods aangezicht leeft, ook ernst maakt met het leven van God. Die Thessalonicenzen hadden zo'n focus op de Heer Jezus. Ze waren niet langer met zichzelf bezig of wat anderen van hen vonden. Nee, ze leefden uiteindelijk voor hem. En dat zie je terug in hun getuigenis. Er was een luide getuigenis. Niet zomaar zachtjes. Een luide getuigenis. Over hen werd er gehoord. Ze waren een gemeente, vers 1, die in hem te vinden was. En een gemeente of een persoon die daar te vinden is, in hem, die draagt vrucht. Ook al is het dan soms nodig om te snoeien, zodat je weer meer vrucht kan dragen. Maar dat snoeien, waar trouwens Johannes 15 over spreekt, mocht je het op willen zoeken. Het kan zijn dat je iets los moest laten. En tijdens de voorbereiding van deze preek kwamen de woorden van Leendert Post van vorige week weer terug. Leendert zei dat hij in de auto zat hierheen en dat in zijn hoofd kwam, zou er iets zijn wat je los moet laten? Is er nog ergens een afgod in je leven waardoor jouw getuigenis niet luid klinkt? Iets waardoor je woorden en je daden niet hetzelfde zijn. Kinderen weten dat vaak heel goed te zeggen van jou. Want kinderen, de meeste kinderen spreken de waarheid. En dat was wel grappig. Ik had een boot verhuurd afgelopen zomer. En die ging lek. En die mensen kwamen met een lekke boot terugvaren. Dat één deel was lek. En tijdens dat ze zo aankwamen zaten ze zo te zwaaien. Hij is lek, hij is lek. En ik dacht, oh nee. Ik kan er ook nog bij dat zijn boot lek gaat. Dus ik dacht, ja, hoe is dit dan gebeurd? Dus ik dacht, weet je wat, ik vraag het niet aan de vader, ik vraag het aan de kinderen. En toen kwam die vader aan met die moeder, met de kinderen erbij. En ik zeg, zo, hoe is dat dan gebeurd? Ja, we zijn het eiland opgegaan. Ik zeg, oh. Ik zeg, ben je dan voorzichtig uitgestapt, zodat hij de bodem niet heeft geraakt? Of hoe is dat dan gebeurd met papa? Nee, papa kwam zo aanvaren. Bam, vol op het eiland. En toen ging die lek. Ik dacht, oké, dat is de waarheid. Mijn kinderen spreken de waarheid. Maar nog belangrijker, wat zegt God over jou? Ben jij een man of een vrouw van je woord? En wordt dat ook gezien rondom jou heen? Ik wilde even stil te nemen nu. Dat je zelf aan de Heer vraagt, is er iets in mijn leven wat ik los zou moeten laten? Neem daar even de tijd voor en dan ga ik zo gewoon verder met preken. Misschien heeft de Heer net tot je gesproken. Of misschien weet je al lang wat je zou los moeten laten. Weet dat als je iets loslaat, dat hij altijd iets beters voor jou heeft. Alleen zolang je iets vasthoudt, kan hij niet iets geven wat hij opnieuw in je hand kan leggen. Laten we ook net als de Thessalonicens daarin zijn, geen woorden, maar ook daden. Thessalonica stond, de gemeente daar, stond dan niet alleen bekend om hun geloof, maar werd ook gesproken over hun liefde. De inspanningen die ze deden werden gedaan vanuit liefde. En er zijn nogal wat soorten liefde te onderscheiden, kwam ik achter. Maar Paulus had bij het schrijven van deze brief gebruik kunnen maken van aardig wat Griekse woorden. Om het woord liefde te benoemen. Zo kennen we storge, dat is vertrouwde liefde, zoals tussen ouders en kinderen. Eros, passionele liefde. Philia, vriendschappelijke liefde. Philautia, eigen liefde. Of mania, obsessieve liefde. Maar Paulus koos ervoor om het woord agape te gebruiken, gevende liefde. De Thessaloniërs waren niet gericht op hun eigen behoeften, maar op de behoeften van de ander. Liefde, agape, liefde vanuit God, om zelf weer door te geven. Welke liefde kom jij het meest tegen in je eigen leven? Misschien kom je nog wel eens storge tegen. Of als je ergens helemaal gek van bent, mania. Maar hoe is het met uw agape liefde naar de ander toe? Naar God toe? Ben je vol van zijn gevende liefde? Of is er een gebrek? Als ik kijk naar mijn leven wel, dan kom ik echt een gebrek tegen. Maar omdat hij, de Heer Jezus, degene is die alles in ons kan bewerken, verwacht ik het ook van hem. En ik verlang er ook naar dat we als gemeente dat in hem zoeken als we een gebrek hebben in liefde naar de ander. Afgelopen week zat ik te eten met wat mensen. En die broer die zei, ja, voor die persoon heb ik niet automatisch veel liefde. Als ik eerlijk ben. Maar de Heer Jezus kan mij dat wel geven, dus ik geef hem nog wel een kans. Ik dacht, dat is mooi. Dat is mooi. Dat is gewoon heel eerlijk zijn. Soms heb je niet gewoon de liefde voor elke persoon die je tegenkomt. Maar hij is wel, de Heer Jezus is wel degene die het kan geven aan ons. En soms zul je zeggen, ja, maar hoe dan? Hoe krijg ik dan meer van die liefde of voor een andere persoon? Nou, Lucas 7, vers 47 zegt, wie veel vergeven is, heeft veel liefde te geven. Ja, als we eerlijk zijn, dan zijn we eigenlijk allemaal heel veel vergeven. Als we dus weinig liefde hebben, dan beseffen we misschien niet eens wat ons vergeven is. Dan kunnen we eigenlijk alleen maar aan de Heer God vragen, Heer, laat ons zien wat er dan eigenlijk gebeurd is aan het kruis voor ons, voor jouzelf persoonlijk. En misschien zul je zeggen, ja dag, ik wil een keer verder dan het kruis. Altijd maar het kruis. Maar er bestaat helemaal geen evangelie zonder het kruis. Maar misschien als je zegt, ja, maar ik wil eigenlijk naar wonderen en tekenen. Maar de vraag is of dat dan verder is. Ook al verlang ik ernaar om meer van wonderen en tekenen te zien in de gemeente. Om uiteindelijk de Heer Jezus daarmee de eer te geven. Maar Jezus sprak tot zijn discipelen die terugkwamen in Lucas 10 vers 20. Die mensen, de discipelen waren uitgestuurd. Ze waren vol vreugde van, Heer, zelfs de geesten onderwerpen zich aan ons. Toen zei Jezus tegen ze, ja, maar verblijdt u er niet over dat de geesten u onderworpen zijn. Maar verblijdt u erover dat uw naam opgeschreven staat in de hemel. Hoe blij zijn we daar nog over? Hoe blij bent u daar nog over? Dat je uiteindelijk daardoor je gaat inspannen, net als de Thessalonicenzen. Van de week, tijdens de voorbereiding, kwam ik boven. Het is al lag al aan bed. En ik was zo geraakt door dit stuk. Dat ik dacht, in hoeverre ben ik nog blij over mijn redding? Dat echt het bovenkwam dat ik voor eeuwig gered ben. Dus dan lag ik in bed. En dan lag ik zo. Ik zeg, voor eeuwig. Voor eeuwig. En het is zo, wat? Voor eeuwig. Het bleef zo maar doorgaan. Ik voor eeuwig gered. Besef je hoe groot dat is? waar de Heer jou van gered heeft, dat dat voor eeuwig is. In de tijd waarin we leven zal de liefde nog meer het verschil gaan maken en gezien worden als getuigenis voor velen. Matteüs 24 vers 12 zegt dat de liefde in de laatste dagen zal verkillen door een toename van de ongerechtigheid, van de wetteloosheid. Mijn gebed voor mezelf, maar ook voor jullie als gemeente, is dat dat het op ons niet van toepassing zal zijn, maar dat de liefde alleen maar meer zal worden. Dat ons getuigenis als de rots steeds luider zal gaan klinken, ook in jullie persoonlijke levens. En het laatste waar de Thessalonicenzen onbekend stonden was de hoop op zijn komst. Ook al mochten ze daar nog in groeien trouwens, want Paulus spoort ze in de volgende hoofdstukken best nog wel aan om daar meer mee aan de slag te gaan. Maar wat doe je als er een bruiloft komt? Dan ga je mooi maken toch? Ik zie hier een pasgetrouwd stelletje voor me zitten. Jasper en Geerke. Maar dan ga je mooi maken. Iedereen spreekt ervan, iedereen kijkt naar je uit. Als bruid wacht je tot die bruidegom naar je toe komt, je opkomt halen. Ik denk dat het zo gegaan is. Volgens mij bij Tirza ook, toen ik er kwam halen. Maar mensen zien er naar uit. Er is vreugde en verwachting. De gemeente Thessalonica verwachtte hem. Verwacht u hem nog? Dat hij komt. Bent u klaar voor zijn komst? In 1 Johannes 3 vers 3 staat, wie deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Net zoals mensen zich klaarmaken voor een bruiloft, zich netjes maken, dus je zult echt niet snel een bruid zien met een hele moddervlek op haar jurk. Nee, die zal helemaal wit zijn. Ze reinigen zich omdat ze hem verwachten. In China is er een verhaal, een waargebeurd verhaal, ongeveer uit het jaar 1925, over een hond. Een hond genaamd Hachiko. Hij ging elke dag met zijn baas mee naar het station, als hij ging werken. En dan zat hij vervolgens hem op te wachten. Dan kwam hij weer terug, als zijn baas weer terugkwam met de trein. Dat waren vaste tijden. Maar op een dag overleed zijn baas. Maar die hond, die bleef maar terugkomen. Dag na dag, jaar na jaar, uiteindelijk 10 jaar lang is die hond daar gekomen. En dan zou ik me zomaar in kunnen denken dat daar mensen waren en denken, hey, die hond, van wie is die nou? Ja, die is van die en die. Maar die is al lang dood, ja. Dus dat ze tegen die hond zeiden, hey, ga weg joh, hij is al dood. Maar hij bleef trouw terugkomen. Elke dag opnieuw. Maar zijn baas kwam niet terug, want hij was dood. Laten wij net zo trouw zijn als deze hond. Want wij verwachten geen doden, maar wij verwachten levenden terug. De Heer Jezus is levend en komt terug. Laten we hem verwachten. Want hij komt terug op de wolken. Hem terug verwachten zet je hele leven in een ander daglicht. Ben je klaar om hem te ontmoeten? Kan hij tegen jou zeggen bij zijn komst, wel gedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht. Ga in de vreugde van uw Heer. Maar misschien twijfel je nog en ben je niet zo overtuigd als de Thessalonicenzen waren. Of ken je hem misschien nog niet als je hier zit of thuis meeluistert of in de foyer. Of waar dan ook. Misschien ben je afgedwaald, zit je vast. Denk je, ja, ik was aardig onderweg, maar ik zit echt vast. Ik weet niet meer hoe ik verder moet. Het kan zijn dat je geloof, liefde of hoop mist. Dat je hem als bron weer nodig hebt, dat je daarna terug moet. De Heer Jezus zegt het zelf, komt alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Ik zat op de Grevelingen deze preek voor te bereiden en er kwam een vrouw langs met een hond. Of een hond met een vrouw, had ik uiteindelijk beter kunnen zeggen. Want ze trok eraan en ze wilde naar links, maar dat ging niet, want die hond die was veel sterker en die vrouw die ging er zo achteraan. En ze werd boos. Ze trok nog harder. En uiteindelijk dacht ze, ja, weet je wat. Ik loop gewoon mee. En ze ging achter de beest staan. Het was echt een soort van schouwspel. Maar voor sommigen hier misschien wel realiteit. Je wilt graag geloven. of je mist liefde voor mensen. Je kan het niet meer opdringen. Je wilt hopen op zijn komst of hopen op verandering in jouw persoonlijke situatie. Maar het lukt je gewoon niet. Je bent er moe van. Je denkt, weet je wat, ik ga wel mee met, zoals die vrouw met die hond mee ging, ik laat het wel gaan. Soms ben je misschien zelfs te moe om te geloven dat er nog verandering in jouw situatie mogelijk is. Dan mogen we zien op de eerste twee woorden van deze brief, namelijk: genade zij u en vrede. Dus genade en vrede. Ook de Thessalonicense, waar ze goed getuigenis van uitging, konden niet achteraf zeggen, ja, dat hebben we lekker gedaan. Nee, het was de genade en vrede van God, de Vader, en van de Heer Jezus Christus, die hun staande hield. Zelfs door die verdrukking heen. Misschien, zoals je hier zit, gaat het inderdaad op voor jou. Dat je denkt, ik heb moeite in mijn leven, ik weet niet hoe ik verder moet, of ik heb geen geloof voor deze situatie. Dan wil ik nu eindigen met gebed. En dat zou ik graag willen doen. Dat je gewoon even draait naar je broer of naar je zus. Die naast je zit, ook in de foyer. En dat je met elkaar deze dingen voor God brengt. Ik zeg amen. Bij deze. Maar in het kader van elkanderen is het goed om met elkaar voor de troon van God te komen. En deze dingen voor hem te brengen.